Blijft wethouder Fleuren aan tafel. Alleen ambtenaren wisselen even. Wellicht dat in die tijd de wethouder al het onderwerp kan toelichten. Bestemmingsplan MER. Meneer Fleuren.
Nou, hier ligt het bestemmingsplan en MER Log Echelse Heide voor. In principe is de besluitvorming door de Raad dat we daar een log gaan maken al sinds jaar en dag genomen met een aantal sessies die we daarvoor hebben gehad. Het gebied is aangewezen. Dus er zijn een hele hoop zaken al besloten. Maar nu ligt het complete pakketje klaar met alle onderbouwingen, alles wat daarvoor nodig is. En zelfs een milieueffectrapportage. En nu kan de besluitvorming over dit bestemmingsplan inderdaad plaatsvinden.
Dank u wel. Dan wil ik graag rechts beginnen bij de VVD. De heer Derks is aangeschoven, dus ik denk dat hij ook een vraag gaat stellen.
Dat was de bedoeling, voorzitter.
Goed zo.
We hebben dus inderdaad de milieueffectrapportage gekregen. En je kunt constateren dat alle waarden die daarin staan heel erg kritisch zijn. En dat het eindelijk allemaal net even kan. Waar ik nu met mijn vraag over heb, is de zienswijze van de heer Van Schaik. De heer Van Schaik is exploitant van een groot aantal pelsdieren in de zuidzijde van het Log. Wat dus ook een flinke milieubelasting met zich meebrengt, waarvan volgens mij geen rekening gehouden is in het MER. En dat zou betekenen, wanneer je dan in het Log bedrijven gaat vestigen, dat de milieubelasting ook echt al toeneemt. Dat is mijn vraag. En hoe lossen we dat op?
Oké, dankjewel. Verder nog, ja?
Ja, ik heb nog een paar vragen ten aanzien van 3.1, tweede alinea. Daarin wordt gezegd dat de huidige situatie, dat daarin al sprake is van een overbelaste situatie. Vervolgens wordt er gezegd dat er een berekening, een rekenmethode is toegepast. En dan waardoor zelfs de maximale variant nog positiever uitpakt dan de minimale variant. Is dat een gangbare rekenmethode? Vervolgens, ja, even een klein puntje, maar punt 2.2 wat genoemd wordt in diezelfde alinea, dat vind ik verder niet terug. Ik denk dat het 3.3 moet zijn. Maar dat is punt 2.2 wordt genoemd in de laatste zin van de tweede alinea 3.1. En dat vind ik verder niet terug. Ik denk dat dat 3.3 moet zijn, waaraan gerefereerd wordt. Dan staat er ook in de tweede alinea 3.3 dat de ontwikkeling in het Log in beginsel stikstofneutraal zou moeten zijn. Hoe moet ik dat interpreteren in relatie tot die minimale en die maximale varianten ten aanzien van de stikstofdepositie? Verder, in 4.1 er staat er is voldoende milieuruimte voor maximaal 4 bedrijven als de nieuwe bedrijven geen stikstof uitstoten of voldoende salderen. En als de nieuwe stalsystemen worden toegepast. Kunt u dat salderen uitleggen? Hoe werkt dat in de praktijk? Dat waren mijn vragen.
Oké, dankjewel. De CDA, geen vragen. Fractie Willems, mevrouw Peters.
Dank u wel. Ik wil aansluiten bij de heer Derks. Dus ik wil ook graag de zienswijze van Van Schaik uitgelegd hebben hoe de gemeente dat ziet.
Prima, geen probleem. Lokaal Pillemaas.
Ja, ik heb er ook een vraag over in het kader van de MER. In samenhang met de zienswijze van Van Schaik, waarom gekozen is om alleen het gebied van de Log zelf te kiezen en niet van de omliggende bestaande bedrijven. Dank u wel.
Oké, dankjewel. PvdA GroenLinks.
Voorzitter, een heleboel zaken staan hier benoemd. Ik heb toch wat vragen ook, en er zijn al meerdere vragen over gesteld over de uitstoot, mogelijke uitstoot van stikstof en ook over geurhinder. Probeer een beetje samen te vatten in bepaalde vragen. Mijn vraag is, in hoeverre, door dit bestemmingsplan goed te keuren, is het mogelijk om in de toekomst, zeg maar, 2 tot 6 bedrijven daar te vestigen, in dit geval veehouderijen en aanverwanten, zonder ervoor te zorgen dat inderdaad de stikstofnormen worden overschreden. Ook wordt voldaan aan de afspraak dat dat niet meer uitstoot mag zijn dan 2008, zonder ervoor te zorgen dat inderdaad daardoor ook de bewoners er meer last van krijgen. En ook zonder ervoor te zorgen dat inderdaad de toename tot een verslechtering leidt, wellicht verslechtering van de Natura 2000 gebieden die in onze regio liggen. Zijn daar advies over uitgebracht, ook door de Merkcommissie. Zeer kritische adviezen moet ik zeggen. Geeft natuurlijk wel aan dat er wel mogelijkheden zijn, ook door saldering toe te passen. De vraag is of het reëel is dat we saldering kunnen verwachten. En is het ook reëel om te verwachten dat bedrijven in de toekomst een zodanige aanpassing kunnen gaan doen, dat ook daadwerkelijk de normen ook echt bereikt kan worden. Ik wil daar toch graag van overtuigd worden dat het ook allemaal mogelijk is. En ik heb nog een vraag over de ruimtelijke inpassing. Daar is van aangegeven dat er een commissie, de gemeentelijke commissie, is aan de orde geweest. Die heeft een aantal voorstellen gedaan over de ruimtelijke inpassing. En het lijkt erop dat hier toch een beetje afstand van genomen wordt. In ieder geval in die zin dat het wat wordt genuanceerd. Dus mijn vraag is, u stelt dat het in de plan zoveel mogelijk aangesloten wordt bij het gemeentelijk kwaliteitskader. Mijn vraag is wat dat dan betekent. Hoever is een afwijking van de adviezen die zijn uitgebracht. Daarnaast tevens is rekening gehouden met in het verleden gemaakte afspraken met ondernemers die zich in het log gaan vestigen. In hoeverre heeft dat nog zijn weerslag op de ruimtelijke inpassing van de bedrijven en van de toekomstige bedrijven? En dan heb ik nog een vraag, dat gaat daarover. De rest gaat allemaal over de stikstof en die heb ik gesteld. Dus dat zijn in hoofdzaak mijn vragen in eerste instantie.
Oké, dank u wel. Wanneer de ambtenaren zover zijn, dan kunnen ze beginnen met de antwoorden.
De eerste vraag ging over het MER. U gaf aan dat alle waarden kritisch zijn beoordeeld en dat het eigenlijk maar net of net zou kunnen. Dat is eigenlijk niet zo. Er zijn twee waarden kritisch en dat zijn stikstof en de geur. En de overige waarden zijn gewoon prima mogelijk. En dat blijkt uit de onderzoeken die aan het MER ten grondslag liggen. De zienswijze van Schaik. Qua geur is dat bedrijf inderdaad niet meegenomen. Dat is een nertsenhouderij. En voor nertsenhouderij gelden aparte regels. Daar geldt landelijke regelgeving voor, waaruit blijkt dat daar bepaalde afstandsnormen aan hangen. En dat betekent dat je ze niet meeneemt in de geurberekening. Dat is gewoon zo, omdat het uit de wet volgt. Dus het bedrijf doet qua geur niet mee in het MER. En dat is ook volkomen terecht.
Nou, ik vind het dus niet terecht. Maar okay. Dit is gewoon dan een bureaucratische maatregel.
De geur is. Meneer Derks, u hebt en niet het woord van mij gekregen.
Dat klopt, sorry.
En u moet de ambtenaar uit laten praten. En hebt u daarna nog iets te vertellen, dan kan ik dat regelen. Gaat u verder.
Ja. Dan over de stikstofregeling en de overbelaste situatie. Het is zo dat hier in de regio en ook in heel veel andere regio's, in Brabant, er sprake is van een overbelaste situatie qua stikstof. Dat betekent dat de stikstofbelasting daar dus te hoog is in relatie tot Natura 2000 gebieden. Natura 2000 gebieden zijn wettelijk beschermde gebieden en heel veel van die gebieden die zijn gevoelig voor stikstof. En als er dus al sprake is van een overbelasting, dan kan er dus niks bijkomen, willen die Natura 2000 gebieden geen schade daarvan ondervinden. De wet zegt, dat is de natuurbeschermingswet die Natura 2000 gebieden beschermt, die zegt, ontwikkelingen zijn prima, maar ze mogen geen significant negatief effect hebben op die gebieden. En als er in de regel kun je stellen, als er stikstof bijkomt op plaatsen waar al een overbelasting is, dan is dat een significant negatief effect en zou dat dus niet kunnen volgens wetgeving. Wij waren bezig met onze MER-berekeningen en daaruit bleek dat de minimale variant van het log, dat is het log met enkel twee bedrijven die we rechtstreeks gaan bestemmen, dat die een vrij hoge toename hebben van stikstof. Dat zou dus betekenen dat dat een significant negatief effect zou betekenen, waardoor het dus niet uitvoerbaar zou zijn. Voorts bleek, als we de maximale variant zouden toepassen, dat wil zeggen een log met twee rechtstreekse bedrijven en invulling van de maximaal vier andere kavels, dat dat een minder hoge toename zou hebben. En dat lijkt heel raar, maar dat is te verklaren door salderen. En salderen is eigenlijk een rekenmethode die is geaccepteerd in de rechtspraak, maar hij is ook in de wetgeving vastgelegd nu. Ik stel het even heel simpel voor, op de ene plek haal je stikstof weg En op de andere plek mag die dan bijkomen. Dan komt er dus per saldo, dat is salderen, niks bij. Er zijn wel, uit de jurisprudentie blijkt dat daar wel voorwaarden aan verbonden zijn. Want je mag niet zomaar hier iets wegpakken en dat daar neerproppen. Wat je hier wegpakt, dat, en de effecten die je hier wegneemt, die mogen niet elders op een ander gebied en op een andere habitat toekomen. Dus daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. En die moeten in dit geval ook gewoon worden toegepast. Maar dat is dus de verklaring waarom een maximale variant, dus meer bedrijven, een gunstiger effect hebben op natuurgebieden dan de minimale variant. En het bedrijf waarmee we hebben gerekend, dat is een fictief bedrijf. Het bestaat wel, maar niet dat die concrete plannen heeft om naar het log te gaan. Daarbij hebben we salderen toegepast. En dat blijkt inderdaad dat als je daar stikstof weghaalt en dat daar toevoegt, dat er per saldo maar heel weinig bij komt. Zo weinig eigenlijk dat het aanvaardbaar is. Desalniettemin vonden we toch nodig om een stikstofregeling in het leven te roepen. Want het zou in theorie kunnen dat de maximale variant nooit wordt uitgevoerd en de minimale variant wel. He, als er nooit toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid, dan wordt dat deel dus nooit ingevuld. Dat is een theoretische mogelijkheid. He. We gaan ervan uit dat dat wel is. Maar stel dat dat zou gebeuren, dan zou alleen de minimale variant er zitten en die zou dan die forse toename hebben. Dus vandaar dat we een stikstofregeling in het leven hebben geroepen. En heel simpel gezegd luidt die dat ontwikkelingen in het log alleen maar mogen gebeuren als per saldo sprake is van stikstofneutraliteit. Dus als er per saldo niks bij komt. Dus het mag best dat ergens anders iets wordt weggehaald wat dan daarin wordt gedaan, maar dat moet het er natuurlijk wel aan die rechtspraakregels voldoen. Even kijken hoor. Ik denk dat ik daarmee ook al wel op die minimale en maximale variant ben ingegaan. En heeft u nou een duidelijk beeld wat salderen is?
Ja.
Oké. Okay. Dus is een toegepaste methode die ook in de rechtspraak wordt geaccepteerd. Even kijken. Ik denk dat ik aan die kant ook al heel veel bedrijven of heel veel vragen heb beantwoord. Oké. Okay. Dan ten opzichte van de situatie 2008. In het verleden is door de gemeenteraad een aantal kaders gesteld. En dat een van die kaders is dat het woon- en leefklimaat, wat dan met name geur is, op echt wel niet mag verslechteren als gevolg van het log. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gekeken aan de hand van bestaande vergunningen. Wat was de geurbelasting op de kern Echel in 2008? Toen hebben we gekeken, wat was de geurbelasting in 2012? Gebleken is dat daar een verschil is ontstaan. En dat is ook logisch, hè, want als gemeente hebben we actief meegewerkt om die ruimte te creëren. En dat verschil was een positief verschil. In die zin dat de geurruimte in 2008 hoger was dan in 2012. Dus het gat was is ontstaan, dat vullen we in met het log. Dat was ook de afspraak wat zou gebeuren. Hoe waarborg je nou dat dat ook zo blijft? In dat gat is rekening gehouden met de twee rechtstreeks bestemde bedrijven. Dus die zijn hoe dan ook mogelijk. Vervolgens bleef er nog wat ruimte over. Die is vastgelegd in de notitie milieuruimte. Die ziet niet alleen op geur, maar die ziet ook op andere milieuaspecten. En wil er van de wijzigingsbevoegdheid gebruik worden gemaakt in de toekomst, dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, waaronder dat de beschikbare milieuruimte uit die notitie niet mag worden overschreden. Dus op die manier borg je dat het niveau uit 2008 ook in de toekomst blijft gelden. Bij iedere wijziging mag die notitie worden geactualiseerd, want het is aannemelijk dat in de toekomst bedrijven stoppen. Hè. Dat is ook door de commissie MER onderkend. Dat is een stoppende tendens en die mag je meenemen. Dus het kan best zijn dat over 3 jaar de milieusituatie heel anders is dan nu. Dus die notitie milieuruimte geeft de huidige ruimte weer. Die ruimte die zal eigenlijk alleen maar meer worden, hè, als gevolg van die stoppende tendens. Dus in de toekomst, bij een komende ontwikkeling, wordt bekeken wat de als dan resterende ruimte is. En die mag dan worden gebruikt voor het log. Even kijken. Er werd net iets over de MER-commissie gezegd die erg kritisch zou zijn. Eerlijk gezegd is dit een heel positief advies wat we hebben gekregen. En dat is vrij uitzonderlijk dat je voor dit soort ontwikkelingen een ja, eigenlijk direct een positief advies van de MER-commissie krijgt. We moeten weliswaar wat aanvullingen doen, maar dat zijn geen aanvullingen van het MER. Dat zijn eigenlijk alleen maar aanvullingen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dus deze systematiek is ook met de commissie MER besproken. En die kon zich daar goed in vinden. Even kijken. Dan de ruimtelijke inpassing. Voor het LOG geldt het kwaliteitskader van het buitengebied niet. En dat de reden daarvoor is dat het LOG deel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling Eghel. Dat is eigenlijk een apart iets. En het is heel lastig om dat in dat kader te laten wegen. Dus er is besloten om dat buiten dat kader te laten. Neemt niet weg dat er natuurlijk gewoon een goede landschappelijke inpassing moet plaatsvinden. Dus we hebben een nieuw kader daarvoor geschept. Dat is vastgelegd in de gebiedsvisie die u vorig jaar heeft vastgesteld in maart. En daar is aangegeven waar een landschappelijke inpassing aan moet voldoen. En er is een verhouding van 80-20 gehanteerd. Dus daar moet met toekomstige ontwikkelingen rekening worden gehouden. Natuurlijk zijn er wel afspraken gemaakt met de bestaande ondernemers die in het LOG nu komen. Hè, die twee rechtstreeks bestemde bedrijven. Daar zijn geen specifieke afspraken gemaakt over hoe die inpassing moet plaatsvinden. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want op dat moment was dat nog helemaal niet duidelijk hoe dat zou gaan. Dus die afspraken respecteren we wel. Maar er komt dus in ieder geval een goede landschappelijke inpassing en de kader daarvoor is gegeven in die gebiedsvisie.
Oké, dank u wel. Dan wil ik kijken of er nog een tweede ronde mogelijk is. Ik kom zo bij u, meneer Derks. Ga die kant eerst op. PvdA GroenLinks.
Iets vragen over de maximale milieuruimte. Ik begrijp daaruit pagina 9 staat dat vermeld. Daar begrijp ik uit. Dat, misschien kun je dat uitleggen wat dan precies bedoeld wordt.
Ja. Op basis van dan, waar ziet u welke pagina 9?
Van de maximale milieuruimte. Dat, even kijken hoor, welk stuk dat is. Ja, een van de 15 bijlagen. Ja. Okay. Van de grond mee. Onderzoeksmethode en resultaten staat erbij.
Okay.
En daar staat op pagina 9 staat dat vermeld. Plan MER. Dat in het plan MER uit de situatie waar de maximale milieuruimte is ingevuld en in het, dat gebied ook, dus de maximaal alternatief waarover gesproken wordt. Hè. En daar wordt hier gesproken over, in het LOG is dan toegestaan drie intensieve veehouderijen. Mm-hmm. En de overgebleven ruimte kan worden ingevuld door een mestverwerkersinstallatie of grondgebonden bedrijvigheid, dus ook akkerbouw of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus hoe verhoudt zich dat dan dus tot de maximale invullen ruimte?
Ja, daar wordt een melding gemaakt. Oh, sorry. Oh.
Ja, dat kon nog wel meer vragen. even kijken hoor. Ik begrijp dat er dus met de twee bedrijven, en in feite heeft het al beantwoord, met de twee bedrijven waarvan zeker van is dat ze zich daar gaan vestigen nu, dat er geen, of in ieder geval niet afspraken zijn gemaakt die voldoen aan de huidige regelgeving. Ik snap wel dat dat natuurlijk komt, omdat toen natuurlijk niet alles was afgekaart. Mijn vraag is wat er dan wel is afgesproken met die twee bedrijven. En de vraag daaraan gekoppeld, is dat toch op een of andere manier, omdat dat waarschijnlijk minder is dat toch even meer te compenseren? Misschien door een inpassing rondom het gebied heen of iets dergelijks. Die vraag die ik daarbij heb. En dan heb ik nog een vraag over toch over dus de geurhinder. U spreekt op een gegeven moment over neutraal blijven, ook van de geur en van stikstofuitstoot. Maar u geeft ook een gegeven moment aan dat het ook wel een beetje mag toenemen. Dus mijn vraag is, hoe is het nou eigenlijk precies? Dus de toename van de geurhinder en ook van de stikstofuitstoot.
Oké, dank u wel. Lokaal Pillemaars. Mevrouw Heesen.
Ja, ik wilde graag nog een aanvullende vraag stellen over de uitleg, uitstekende uitleg overigens van de ambtenaar over de MER. Maar bent u niet bang dat u de drempels te hoog maakt om het LOG kwijt te raken? Inzake de MER, de milieuruimte, de aanvullende inrichtingsplannen, et cetera. Dank u wel.
Ja, fractie Willems niet. PvdA GroenLinks. Of PvdA, CDA, sorry. Oké, de VVD. Meneer Derks.
Ja, voorzitter, dank u wel dat u mij nog een keer het woord wilt verlenen.
Geen probleem, als het een vraag is, geen probleem. Als het een opmerking is, dan kunt u die inderdaad stellen.
Nou, het is een, toch een vraag.
Daar ben ik blij om.
Daar bent u blij om. Nou, ik ook. Het punt is toch dat ik met die nersenfokkerijen daar problemen mee heb gehouden. We kunnen wel doen op papier alsof ze niet zijn, maar ze zijn er wel.
En ze veroorzaken dus ook een belasting op het milieu. Mijn vraag is dus, waarom wordt het allemaal buiten beschouwing gelaten? Terwijl feiten toch de facto daar een behoorlijke overlast veroorzaakt op milieugebied, geurgebied.
Het was volgens mij al be-